You're just too marvelous for words like glorious.
Dit is Meneer Van Dalen, de podcast die antwoord geeft op al je vragen over taal. Mijn naam is Jaap Parkie en ik ben uitgever bij Van Dalen. Vandaag zoek ik antwoord op de vraag: mag je met dat woke taalgebruik nou niks meer zeggen? Maar wanneer is taalgebruik nou eigenlijk inclusief? Waarom graven voor- en tegenstanders zich zo in hun standpunt? En waarom ligt er zoveel nadruk op taal in deze discussie? Ik praat erover met Vivian Wassink. Vivian is taalkundige en woordenboekenmaker. Ze werkt als onderzoeker op het Instituut voor de Nederlandse Taal, het INT, en vertelt en schrijft daarnaast graag over nieuwe woorden, jongerentaal, hiphoptaal en inclusieve taal. Haar laatste boek heet Dat mag je ook al niet meer zeggen. Want klopt het eigenlijk wel dat je tegenwoordig niks mag zeggen? Like glorious, glamorous, that old... Welkom Vivian.
Dankjewel.
Wat is eigenlijk inclusief taalgebruik?
Nou, inclusief taalgebruik is een heleboel. Het is eigenlijk taal die niemand uitsluit. Zo kan je het denk ik mooi omschrijven. En zulke soort taalgebruik moeten ervoor zorgen eigenlijk dat iedereen het idee heeft van hé, dit gaat ook over mij. Er wordt ook rekening gehouden met mij. Ik word ook vertegenwoordigd door deze taal.
En ja, ik word niet uitgesloten.
Nee, precies. Ja.
En wat zie je daar gebeuren in de taalontwikkeling?
Nou, een heleboel. Ik bedoel, ik ben zelf taalkundige en ook woordenboekmaker, net als jij. Er komen heel veel nieuwe woorden bij en die gaan over allerlei onderwerpen als het om inclusief taalgebruik gaat, over gender, maar ook over seksuele oriëntatie, seksuele geaardheid. Maar bijvoorbeeld het gaat ook over woorden voor mensen die dingen aan het doen zijn, zo noem ik het altijd maar. Hè. Bijvoorbeeld vraagstukken als van nou, stel je voor je hebt een vrouw die aan het hoofd staat van een bedrijf, noem je haar dan een directeur of een directrice, zulke soort vraagstukken zitten er ook bij. Dus je ziet ook dat bestaande woorden eigenlijk onder de loep worden gehouden. En het gaat natuurlijk ook over woorden uit een beladen verleden. Hè? Woorden die we misschien vroeger gewoon gebruikten en heel gewoon vonden, waarvan nu toch wordt gezegd van nou, dat woord dat kan eigenlijk niet meer. Het N-woord bijvoorbeeld. En, hè, een keuze maken tussen blank en wit bijvoorbeeld. Dat soort dingen gaat het ook over.
Kun je een paar voorbeelden geven van dingen die je ziet gebeuren?
Ja, nou, er gebeurt heel erg veel. Wat ik zelf altijd wel een goed voorbeeld vind, ook wel een leuk voorbeeld, is de NS, de Nederlandse Spoorwegen. Die hebben eigenlijk in 2016 al besloten van, nou, wij gaan geen dames en heren of jongens en meisjes meer zeggen in de trein en op de perrons, maar gewoon beste reizigers. En ze hebben er toen ook voor gekozen om dat heel officieel aan te kondigen in allerlei media. Nou, daar was natuurlijk gelijk ophef over, want zodra je aankondigt iets anders te gaan doen wat taal betreft, dan denken mensen gelijk van, oh jee, ik mag iets niet meer, ik doe iets verkeerd. Mensen voelen zich ook heel snel betutteld. En daar was heel veel ophef over, maar eigenlijk is dat een heel mooi voorbeeld. Hè? Er wordt gewoon gekozen van, nou, er is een groep mensen en die mensen zijn allemaal hetzelfde aan het doen. Die zitten namelijk allemaal in een trein, die zijn allemaal op reis. Waarom zou je ze geen reiziger noemen? Het doet er in de trein niet zoveel toe of jij een man of een vrouw bent, of misschien ben je wel iemand die zich geen man of vrouw voelt. En door zo'n algemeen woord te gebruiken, beste reiziger, zorg je er eigenlijk voor dat iedereen zich aangesproken voelt. Dus niet alleen mannen en vrouwen, maar ook mensen die zich geen man of vrouw voelen. En je benoemt ook meer waar het op dat moment om gaat, om het reizen.
Het is een zinnig, als je erover nadenkt, waar gaat het hier eigenlijk om?
Nee, klopt. Ja,
Het om het reizen en niet om het...
Nee, want het is niet zo dat vrouwen alleen 's middags mogen reizen of zo.
Nee, dan zou het...
meer moeten betalen of zoiets. Nee. Hè? Of dit is de mannentrein of zo. Ja. Dan zou je nog goedemiddag heren of zo kunnen omroepen. Maar en dat gebeurt vaker. Hè? Bijvoorbeeld als jij een brief krijgt van de wijk waarin je woont. Dan staat er misschien nu ook boven beste bewoner of beste inwoner. Of als je in de stad woont, beste Amsterdammer of zo. Er wordt steeds vaker gekozen eigenlijk voor zo'n overkoepelende term. En wat ook wel belangrijk is om te zeggen, is dat dat niet betekent dat we woorden als man of vrouw of dame of heer of jongen en meisje niet meer mogen gebruiken. Want die indruk wordt vaak gewekt. Hè? Die losse woorden mogen ook gewoon nog steeds gebruikt worden. En eigenlijk mag het meeste gewoon nog steeds gebruikt worden. Maar inclusief taalgebruik gaat heel vaak om van, goh, hè, misschien kun je in bepaalde situaties ook eens op een andere manier de zaak bekijken. En ook wel bekijken van, goh, hou ik wel rekening met iedereen.
Ja, dus het is eigenlijk opnieuw er eens even over nadenken. Wat is hier zinnig om te zeggen? En als je het zo uitlegt, klinkt het ook ontzettend zinnig om te doen. En toch zie je natuurlijk een discussie met enorme voorstanders en tegenstanders en mensen die zich ingraven in hun standpunten.
Ja.
Hoe zit dat dan?
Ja, dat vind ik eigenlijk altijd wel jammer als het om inclusief taalgebruik gaat. Natuurlijk zijn er twee groepen. Hè. Er is een groep die het heel belangrijk vindt, hè, de een beetje progressieve kant. En natuurlijk zitten daar ook wel eens mensen bij die zich misschien een beetje activistisch uitdrukken. Maar ik moet zeggen, hè, dat als je bijvoorbeeld naar boeken kijkt of inclusieve gidsen of inclusieve adviezen die worden opgesteld, dan valt toch wel... Ja, vaak op dat de toon wel redelijk is. Hè, dat er vaak wordt gesproken van adviezen en tips. En hè, het gaat heel vaak over van hè, wissel is van perspectief. En hè, er is geen taalpolitie. Het gaat niet om goed op fout. Maar, dus eigenlijk is de toon daar altijd best vriendelijk en voorzichtig.
Denk er eens goed over na. Ja, wat je eigenlijk...
Ja, zeker bij officiële uitgaven. Bijvoorbeeld de LAX, dat is een vereniging van leerlingen. Die heeft ook een inclusieve taalgids opgesteld een paar maanden geleden. En ja, dat ziet er gewoon heel goed uit. En het is ook heel voorzichtig allemaal. En echt van, goh, hè, denk er eens over na en kijk maar bijna. Hè. Het is heel vriendelijk allemaal. En dat werd dan toch door veel media, zeker in de koppen, toch best wel fel neergezet. Van, jongens en meisjes in de klas, dat mag je niet meer zeggen. En zo. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar dat vind ik eigenlijk jammer, hè, dat er vaak een indruk wordt gewekt dat er een soort taalpolitie actief is die voortdurend zegt van dit mag niet en let op, je bent fout bezig. Dat valt denk ik erg mee. En aan de andere kant hè, heb je ook een groep die het onzin vindt. Er is sowieso altijd wel een hele grote groep mensen, denk ik, die als er iets verandert in de taal, vinden ze dat eng en onnodig. En ze hebben denk ik het idee van, oh jee, straks moet ik weer wat nieuws leren. Dus taalverandering, zeker als het zo voorgesteld wordt ook, dat wordt vaak wel een beetje moeilijk gevoeld.
Taalverandering is vaak wordt gezien als taalverloedering.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Ja. Maar waar komt die veelheid vandaan, denk je?
Ik denk dat gewoon ook angst voor het nieuwe is.
Ja.
En taal is natuurlijk van iedereen. En er zijn ook best wat dingen in het Nederlands die bijvoorbeeld best wel heel moeilijk zijn. Bijvoorbeeld het verschil tussen hen en hun. Ik geloof dat de taalvraag is die het meeste wordt gesteld aan onze taal. Van, hoe zit het nou ook alweer? Wanneer gebruik ik nou hen? Wanneer gebruik ik nou hun? Nou, en uitgerekend het woord hen is ook voorgesteld om genderneutraal persoonlijk voornaamwoord.
Alsof het dan niet moeilijk genoeg was.
Ja, dus dan, ik begrijp dat ook wel, hè, dat het zo'n woordje als hen dan niet zo heel goed werkt in dit geval, omdat dat grammaticaal gezien, dat is al moeilijk. En hen krijgt ook nog een nieuwe functie. Dat is ook moeilijk, maar dan kan je bijvoorbeeld ook die gebruiken, dat werkt veel beter. Dus dat zie je nu ook veel meer gebeuren. En dus je hebt hij, zij en dan hen en die als genderneutrale.
Dat voelt natuurlijker.
Ja, zeker. En er begint wel voorkeur te ontstaan voor die. En dat werkt best wel goed. En het is gewoon zo dat jij en zij ook nog gebruikt. Het is niet zo dat we helemaal niet meer mogen benoemen. Hè. Stel, ik ben geboren als vrouw. Ik voel me ook vrouw. Ik noem me ook vrouw. Nou, dat kan ook gewoon nog steeds.
Het hoort bij het inclusieve taalgebruik. Dat ook mag.
Ja, zeker. Ja. Ja.
In het Engels is het makkelijker. Hè. They werd altijd al... They gebruikte je al... Als het niet zo helder was.
Nee, klopt. Day, dat heet dan singular day, volgens mij. Dat wordt al in het Engels. Ik ben geen specialist op het gebied van het Engels. Maar dat werd al in het Engels gebruikt voor een beetje als vergelijkbaar met men of zo.
Ja, die stap was dus niet zo groot
nee,
daar.
Nee, daarom. En hen is natuurlijk in het Nederlands best opmerkelijk. Omdat je denkt aan het meervoud.
Ja.
Dat nu al... over meerdere personen gaat. Je denkt ook aan een leidend voorwerp of zo. Ik zie hen. Hè? Dus als je ineens hen loopt daar, en dat bedoel je met hen, iemand die zich geen man of vrouw voelt, dan is dat talig gezien best wel ingewikkeld.
Ja, dat is een grote stap, kun je
zeker
zeggen.
Ja. Ja, maar als je die gebruikt, dat gaat echt stukken
beter. Dat gaat
beter.
Veel beter.
Ja.
Ja. Ja. Wat mij altijd opvalt, is dat de focus van die hele inclusiviteits... beweging of die inclusiviteitstrend ligt heel erg op taal.
Ja.
Terwijl dat natuurlijk maar een onderdeel is van alles wat er gebeurt in de samenleving.
Ja. Klopt, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, taal is natuurlijk een manier waarop je de uiting geeft aan van alles. Ja, dat is een beetje knullig geformuleerd. Maar ja, goed, de vraag wordt ook wel vaak gesteld van helpt dat nou eigenlijk hè, door taal te veranderen? Zorg je er dan ook voor dat mensen anders ergens over gaan denken?
Ja.
Ik vond het was wel een interessant interview in de Volkskrant. Er werd onder andere Sibo Kanobana geïnterviewd. Dat is een taalkundige uit België. En hij zei ook van... het is eigenlijk alsof je allemaal dozen hebt. En daar plak je steeds een andere sticker op. Maar de inhoud van die doos blijft hetzelfde. Nou, maar, dus, hè, zo
vroeger zeiden we gastarbeiders.
Ja.
En dat mocht niet meer. En ja. Toen allochtonen. En dat vinden we ook niet meer zo prettig. Mensen met een migratieachtergrond. Ja,
ja. Ja, klopt. En dat is ook een bekend verschijnsel in de taalkunde. Als je een woord zoekt voor iets wat door sommige mensen als negatief wordt gezien. Dan er zijn al eenmaal veel mensen die... vroeger was het altijd van, het is de schuld van de buitenlanders. Er wordt nou eenmaal graag gemopperd op mensen die een andere afkomst hebben dan de Nederlandse. En dus je ziet eigenlijk door de tijd heen dat we steeds op zoek zijn naar een woord. En al die woorden, die voldoen eigenlijk niet zo.
Nee, of die verslijten.
Ja, of ze benadrukken heel verschillende dingen. Gastarbeider gaat echt over ergens tijdelijk zijn, te gast zijn. En legt nadruk op aan het werk zijn. Allochtoon is eigenlijk best wel een vreemde term, omdat die vroeger vooral werd gebruikt in de geologie. Dat ging dan over allochtone stoffen en autochtone stoffen. Bodem vreemd en bodem eigen. Nou, het komt natuurlijk wel vaker voor dat woorden er een andere betekenis bij krijgen van heel ander gebruik. Maar allochtoon is ook best een moeilijk woord. Bestaat ook weer uit klassieke woorden. Dus het is ook niet een heel prettig woord. Nou, buitenlander, dat is gewoon eigenlijk een heel generaliserend woord wat je dan plakt op allerlei heel verschillende mensen. Dus
die misschien ook al heel lang hier wonen en precies, geen buitenlander meer zijn.
Klopt, die misschien wel hier geboren zijn ook. Dus niks voldoet eigenlijk. Maar dan krijg je dus dat je een beetje gaat zoeken van nou welk woord dan wel. En nu is er dan een voorkeur voor iemand met migratieachtergrond. Dat is weer heel wat anders, want het is heel lang. Maar het idee daarachter is op zich wel goed, denk ik. Want de gedachte daarachter is van, je zet voorop dat iemand een persoon is, een mens. En die migratieachtergrond is een toevallig eigenschap van die persoon. Ja. Maar het is niet als je een woord gebruikt als allochtoon of buitenlander of gastarbeider, dan maak je iemand echt helemaal alleen maar die toevallige afkomst.
Ja, terwijl achtergrond klinkt...
Ja. Ja.
Als iets wat op de achtergrond speelt.
Ja, precies. Ja, ja. Iemand is vooral een mens en hij heeft natuurlijk alle eigenschappen, maar die achtergrond hoort daar dan ook bij, maar die staat dan minder voorop. Dus daarom is er wel een voorkeur om dan zulke soort omschrijvingen te gebruiken. En dat heeft ook een naam, dat heet People First Language.
Oh, die kende ik niet.
Ja, dat werd vooral eerst gebruikt. Als het ging om mensen met een beperking, dat je ook zei van iemand met een visuele beperking bijvoorbeeld. Ja, dan zet je ook de persoon voorop en noem je de beperking daarna. Maar het wordt zeker in inclusief taalgebruik ook wel wat breder gebruikt. En het idee is steeds van zet de mens voorop en benoem daarna eventuele eigenschappen. Maar ja, het is natuurlijk vooral ook belangrijk, denk ik, van doet het er altijd toe om in elke context te benoemen dat iemand bijvoorbeeld ouders heeft die uit Turkije komen.
Ja, daar gaat het ook om. Wanneer is het relevant?
Ja, het is heel vaak is het ook helemaal niet relevant. Ik weet nog wel dat Sedettin Kirmesius werd geïnterviewd in de Volkskrant. Hij is een acteur en hij is geboren in Zutphen. Hij maakt al heel lang theaterstukken. Hij werd geïnterviewd over zijn werk. En dat interview ging echt alleen maar over zijn theaterwerk. En in een voorstelling die hij gaf, zei hij ook van... Ik was heel blij met het interview. Want het ging er eens een keer niet over van... Oh, je ouders komen uit Turkije.
En hoe zit dat dan?
En daar was hij heel blij om. Hij zegt ook van, mijn kinderen moeten geen migrantenkind heten, maar gewoon kind. Maar goed, toen had de Volkskrant dat artikel gepubliceerd. En toen stond er boven als kop creatief met Turk. En daar was hij heel kwaad over. Omdat hij dacht dat interview was heel
eindelijk is.
Ja. Maar dat zijn ook weer de koppenmakers natuurlijk. Hè? Dat wil natuurlijk niet zeggen.
Trekt de aandacht.
Precies. En dat zie je natuurlijk wel vaker ook. Toen het bijvoorbeeld over die inclusieve taalgids ging van Lax of zo, stonden er best wel heel goede genuanceerde artikelen in de krant. Maar er staat er wel boven, jongens en meisjes is verboden of zo. Dat mag je niet meer zeggen. Dus, dat prikkelt natuurlijk, mensen gaan verder lezen, maar dat zet je wel eens op het verkeerde been. Ja.
Dus het is ook de pers die de heftigheid van deze discussie wel eens een beetje aanjaagt.
Ja, maar ook andersom denk ik ook wel dat de media ook wel een belangrijke rol spelen. Juist in het wat meer geaccepteerd maken van bepaalde vormen. Hè? Want er zijn ook een hoop kranten, zeker de progressievere kranten, die nu zeggen van nou, wij gebruiken nu wit en niet meer blank.
Ja.
Nou, daar is natuurlijk ook heel veel ophef over en ingezonden brieven en boze abonnees. Maar goed, maar het is natuurlijk ook zo, je kan taalgebruik niet opdringen. Maar als iemand altijd in zijn krant voortaan wit leest en niet meer blank, dan raak je het op een gegeven moment ook aan
wordt
gewend.
Het gewoon.
En dan wordt het weer gewoon. Dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Dus natuurlijk, de media kunnen aan de ene kant een rol spelen, hè. die wat meer drukt in het, misschien in het anti-woke veld. En ook een rol van dat je denkt, ja. Dus de media hebben sowieso een heel belangrijke functie hierin, denk ik. Ja,
ja sowieso natuurlijk in het. In het veranderen van taal.
Ja,
zeker. Taalveranderingen moeten verspreid raken om door te dringen in de taal uiteindelijk. Dat geldt voor nieuwe woorden en andere taalveranderingen natuurlijk ook.
En als je naar koppen kijkt, dat zijn juist ook altijd wel plekken waar je heel veel nieuwe woorden vindt. En dat snap ik ook wel, want je wil en prikkelen en aandacht trekken. En je moet dat heel kort doen, dus dan een nieuwe samenstelling, hup, in de
kop.
maar goed, vervolgens moet je natuurlijk nog wel als woordenboekmaker dan goed kijken van nou, is het echt een eenmalige vorming of wordt het echt heel erg overgenomen? Zie je het na jaren nog en wordt het een beetje algemeen?
Wij vinden de meeste nieuwe woorden in de Telegraaf.
Oh ja.
Die
ja.
maken graag de scherpste koppen, denk ik.
Ja, en die hebben ook heel veel koppen met samenstelling met woke erin. Dus dingen, en dan best wel een beetje felle woorden. Hè? Woke virus en woke terreur en zo. Dat zijn ook altijd wel echt woorden voor in Telegraaf koppen. Ja.
Je hebt hier een boek over geschreven. Hè? Dat mag je ook al niet meer zeggen. Waarom heb je eigenlijk voor dit onderwerp gekozen?
Nou ja, ik ben natuurlijk taalkundige en woordenboekmaker en vooral bezig met nieuwe woorden.
Ja.
Ik ben ook projectleider van een woordenboek en dat heet het Woordenboek van Nieuwe Woorden. Dus daar ben ik altijd mee bezig. En het valt me op dat als het om inclusief taalgebruik gaat, komt er ook een heleboel nieuws bij. En verder interesseert het onderwerp me gewoon zelf ook wel heel veel. Omdat ik ook wel denk van ja, volgens mij is het heel goed om je wat bewuster te zijn van de dingen die je zegt. En soms zeg je iets, dat vind je zelf heel vanzelfsprekend. Hè, omdat je misschien zelf nog nooit met meegemaakt dat iemand jou op een bepaalde manier behandelt. Ik heb heel weinig van zulke soort negatieve ervaringen. Ik ben hooguit misschien eens negatief behandeld omdat ik vrouw ben, maar dat is het dan. Dus dat, volgens mij is het
wel. Kun je daarvoor dat gaan noemen?
Nou, over het feit dat ik verkeerd behandeld ben omdat ik vrouw ben.
Ja, en misschien wel in het bijzonder in de taal. Wat is je eigen ervaring hiermee?
Oh, nou, ik heb nog wel, ik weet niet helemaal zeker of dit nou te maken heeft met het feit dat ik een vrouw ben. Dat kan ik niet helemaal bewijzen, maar ik heb een keer in een radioprogramma gezeten en toen had ik net mijn boek over hiphop uit. Nou, dat is best een behoorlijk dik boek, zeker 250 bladzijden. En toen zat ik samen met iemand in een man in een radioprogramma die een boek over Elvis Presley uit had. En dat was best wel een dun boek. En toen werd ik aangekondigd als mijn naam werd genoemd met een boekje over hiphop en bij die man werd gezegd een boek over Elvis Presley. Maar ik moet ook zeggen, ik weet niet zeker of dat dan te maken heeft met het feit dat hij een man is en ik een vrouw, maar het kan er in dit concreet geval ook mee te maken hebben dat hiphop, zeker bepaalde radiozenders wordt toch een beetje van, nou ja,
muziek.
Maar Elvis Presley, dat is natuurlijk een, dus daar kan het ook mee. Maar met dat gebruik van
wat op zich natuurlijk ook discriminerend is.
Zeker, maar ik kan natuurlijk niet bewijzen dat dat ermee te maken heeft dat ik een vrouw ben. Maar gewoon, ik heb ook wel eens vroeger werk gehad dat ik samenwerk toevallig met alleen maar mannen en dat er dan naar mij werd gevraagd van, kan jij misschien even koffie zetten?
Ja, ja.
En denk ik, ja, dat kan ik best, dat wil ik ook best doen, maar waarom moet ik dat per se doen? Maar dat is ook weer niet een heel talig voorbeeld. Maar wat ik maar wil zeggen is, iedereen bekijkt, of veel mensen bekijken de taal toch vanuit hun eigen perspectief. Ja. En als je tot een bepaalde meerderheid behoort. Hè, ik bedoel, ik ben zelf wit, ik ben heteroseksueel, ik ben dan wel vrouw, oké. Maar je hebt heel snel de neiging om te denken van wat ik ben is een soort norm en andere mens, die benoem ik dan als anders of zo. En daar is ook een naam voor, dat heet othering.
Ik ken het als otherizing.
Ja, dat kan ook inderdaad, ja. Nou, dat heb ik zelf ook wel eens gedaan in een andere podcast, in de podcast van Women Inc. En toen hoorde ik mezelf zeggen, mensen met een andere geaardheid. Dus dan denk ik van, ja, op dat moment neem ik mezelf dan als een soort norm, tussen aanhalingstekens. Ik ben hetero en mensen die het niet noem ik dan andere geaardheid. Dus dat is, ik bedoel, niemand heeft daar boos op gebeld. Je kan ook misschien zeggen van, is dat heel erg? Maar dan denk ik,
Dus een ongewoon.
Ja, het zegt wel iets, toch? Dus dat zijn heel interessante dingen. Dat je ook, hè, dat het niet gelijk ontzettend vreselijk is wat je doet of ontzettend fout. Maar dat je wel geprikkeld wordt als het om inclusief taalgebruik gaat van hè, hoe druk ik mezelf eigenlijk uit? Waar ga ik eigenlijk allemaal van uit? Hè? Ik ben zelf iemand en misschien in wat ik zeg ga ik ook wel heel erg uit van mezelf als norm. En ik denk dat vaak gebeurt. De negatieve reacties zijn ook wel vaak van mensen waarvan ik denk van die hebben er misschien ook niet zo vaak mee te maken gehad. Gelukkig hè, dat ze anders behandeld worden om wat dan ook.
Mag ik even onderbreken? We vinden het hartstikke leuk dat je naar deze podcast luistert. Ik zou het nog veel leuker vinden als je een review zou achterlaten in je favoriete podcast-app. Of als je ons iets zou laten weten. Dat kan op meneervandalen@vandalen.nl. Of als DM in een van onze social media kanalen. En nu weer verder. Maar eigenlijk zeg je van mensen zouden zich daar best eens een beetje meer bewust van kunnen zijn. Ja. Wat het betekent om tot een minderheidsgroep te horen. Want dat is het vaak.
Ja. Zeker, dat denk ik wel. En dat kan ook gewoon, hè, vaak zijn die oproepen daartoe echt best wel heel vriendelijk en redelijk. Want er wordt heel vaak wel een beetje een beeld geschetst alsof de woke kant, hè, de heel bevlogen maatschappelijk bewogen kant, of die heel fel zijn en negatief. Maar ik denk eigenlijk vooral dat de andere kant die daarop reageert wel ook heel fel is en negatief. Terwijl het heel vaak, hè, als je de stukken leest of er is in verdiept, kan je natuurlijk nog steeds denken van het gaat mij misschien niet zoveel aan, dus ik vind het niet zo nodig. Natuurlijk kan dat, maar...
Ja, en ik heb een hekel aan verandering.
Precies, En het is natuurlijk ook zo, als je gewend bent om bepaalde woorden te gebruiken, die woorden zul je ook snel uitspreken, dat is ook zo. Ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld bij Raven van Dorst of zo, heb ik ook wel... Als ik dan over haar zie, dan gaan we al praten. Omdat ik die natuurlijk ook ken als Rianne. Heb ik ook snel dat ik dan over haar en presentatrice. Dat ik ook dat soort woorden gebruik. Maar dan denk ik ook, dat is dan even opletten en denken van,
Hoe werkt het hier?
Ja, zeker. En het zijn natuurlijk ook wel vormen dan, net als die en hen. Als hen een neutraal persoonlijk voornaam wordt, dat kom je dan toch wat minder tegen dan bijvoorbeeld hij en zij, omdat het natuurlijk wel minder gevallen gaat waarin je het gebruikt. Maar het is ook weer niet vreselijk weinig. Want ik geloof dat 4-5% van de mensen in Nederland, geloof ik, zich identificeert als non-binair. Dus dat is helemaal niet een heel kleine groep.
Nee, dat is een serieuze groep.
Maar wat je ook ziet als er bijvoorbeeld in de krant over iemand wordt geschreven die zich identificeert als non-binair, dan staat er wel vaak nog een kadertje bij van die identificeert zich als non-binair en daarom gebruiken wij in dit stuk de persoonlijke voornaamwoorden hen en die. En ik denk dat we nu nog een beetje in een soort overgangstijd zitten dat nog even nodig is. Hè? Dus,
ook een beetje othering en otherizing. Hè?
Absoluut, ja. Yeah. Maar het is wel interessant om dan over 5 jaar te kijken van,
hoe heb dat ontwikkeld?
Vinden mensen het dan nog nodig om dat uitleggende kadertje erbij te zetten? Yeah. En daar moet je natuurlijk ook wel een beetje bij oppassen bij inclusief taalgebruik, dat het niet wordt van dat je toch weer een soort wij-groep hebt die gaat zeggen hoe moeten wij ze noemen. Hè? Dan wordt het weer van dat is het natuurlijk ook snel.
Toch wel heel moeilijk om dat goed te doen.
Zeker, ja. Ja, maar ik denk wel dat het niet zo... De nadruk moet minder liggen, denk ik, op het goed en fout doen, denk ik. Het is, ik denk dat moeilijk is, want ook als je ziet als er in een stuk wordt gezegd, dit zijn adviezen en tips, dan wordt het nog vaak geïnterpreteerd als van, je moet nu dit doen, of dit is voortaan fout.
Terwijl je eigenlijk zegt, het belangrijkste is dat je er goed over nadenkt.
Ja, zeker. Het is ook bewustwording. En ook, het is ook moeilijk om iemands denken helemaal te veranderen. Je kunt ook niet door de taal te veranderen of door iets toe te voegen aan de taal zeggen van, nu zeggen we allemaal dit, opgelost, nu denken we er ook allemaal ook op zo'n manier over. Zo gaat het meestal niet, maar het helpt wel om je denken in een andere richting te duwen.
Ja.
Uit je vertrouwde denkgroef.
Ja, dat is best op andere punten ook af en toe is gezond.
Ja, zeker. Ja.
Als woordenboekenmakers beschrijven wij de taal. Het is best ingewikkeld bij dit onderwerp.
Ja.
Hoe ga jij ermee om?
Nou, ik probeer ook ook wel op te letten dat ik dan ook inderdaad sowieso woorden als anders of andere of
in definitie wel,
probeer natuurlijk te vermijden, want dan heb je natuurlijk ook in definitie natuurlijk weer, dan heb je heel duidelijk van oh hier, ik sta hier en ik wijs even naar anderen of zo. Kijk, als woordenboekmaker heb je natuurlijk de taak om de taal te beschrijven. Je kan geen taal voorschrijven. Nee. Dus er zijn woorden. Waarvan ik misschien persoonlijk denk van nou, ik zou wel heel graag willen dat niemand het N-woord meer gebruikte bijvoorbeeld. Maar dat woord staat nog wel in woordenboeken. Dat is, vind ik persoonlijk jammer. Maar goed, als woordboekmaker moet je ook kijken van komt het nog voor? Ja, het wordt nog steeds gebruikt. Het
gaat er niet om wat wij vinden.
Nee, precies. En er staan ook scheldwoorden in het woordenboek. Hè? Allerlei lelijke woorden die worden ook allemaal beschreven in het woordenboek. Het is niet zo dat we dan zeggen van, oh, dit willen we niet. Want heel vaak formuleren mensen het wel zo. Van de staat in Van Dalen, dus is het een mooi of een goed woord. Dus mag ik het gebruiken. Maar zo werkt het
natuurlijk. Van Dalen zegt dat het goed is.
Ja. Het komt voor. Maar dat betekent niet dat het een heel goed idee is om zo'n woord zomaar te gebruiken. Maar daarom staan er ook in woordenboeken altijd heel uitgebreide labels bij woorden. Hè? Dingen als informeel of beledigend of vooral gesproken taal of verouderend. Hè? Dat soort dingen. Dus,
wat je natuurlijk ook ziet is, die ontwikkeling gaat heel snel. Onze mening over dit soort woorden als taalgemeenschap gaat snel. En die gaat vaak ook heel ongelijk.
Ja.
Waar de ene groep een andere mening heeft over een woord dan een andere groep.
Ja.
Hoe doen jullie dat?
Nou ja, als woordboekmaker moet je natuurlijk ook wel zorgen dat je altijd allerlei goede bronnen hebt. Hè. Je hebt altijd verzamelingen met allerlei teksten. Zo'n verzameling heet dan een corpus. Ik ben veel met het onderwerp bezig. Ik denk ook dat ik best wel in een bubbel zit waar de meeste mensen toch ook wel een beetje hetzelfde erover denken.
Wij zitten allemaal in een bubbel.
Ja, we zitten allemaal in een bubbel. En dan loop je natuurlijk ook wel het gevaar dat je denkt van dit komt helemaal niet meer voor. Dat is echt onmogelijk dat mensen dat nog gebruiken. En dan ga je in de bronnen kijken. En denk je, het komt eigenlijk nog wel best wel veel voor. Ja. Dus dat is heel belangrijk, dat je als woordenboekmaker wel gewoon objectief je werk doet. En wat wel interessant is aan deze tijd, want taalverandering gaat over het algemeen best wel langzaam, maar het kan wel een beetje helpen als een onderwerp enorm prominent aanwezig is, bijvoorbeeld de inclusiviteit, maar bijvoorbeeld ook zoiets als het klimaat, dan kan dat er wel voor zorgen dat er zoveel over wordt geschreven, zoveel over wordt gesproken, dat het gebruik van bepaalde woorden, het ingeburgerd raken van bepaalde woorden, dat toch net wel wat sneller gaat.
Dan we gewend zijn.
Ja. En ook door social media is de wereld ook wel kleiner geworden. Hè? Je komt veel meer makkelijker in aanraking met woorden uit allerlei andere landen en gebieden. Dus
En kan woorden die misschien niet tot krantentaal horen, maar meer tot het informele taalgebruik.
Ja, zeker.
Ja. En woordenboek is natuurlijk ook een wereld aan voorbeeldzinnen die het gebruik van de woorden illustreren.
Ja, zeker. En daarin kan je als woordenboekmaker dan ook wel kijken van de voorbeeldzinnen die maak je niet zelf natuurlijk, die haal je ook uit bronnen. Maar dan kan je bijvoorbeeld wel kijken van ik gebruik eens een voorbeeldzin waarin het over een directeur gaat die heel duidelijk een vrouw is. En dan ook een directeur van een... Misschien ook als een directeur van een bedrijf waarvan we vroeger dan misschien dachten van daar zal wel een man aan het hoofd staan. Dus op die manier kan je er wel voor zorgen. Of als je het woord raadsheer bijvoorbeeld hebt. Dat is een raadsheer, kan een man zijn, maar dat kan ook een vrouw zijn. En ook iemand die zich geen man of vrouw voelt, dat je dan een voorbeeldzin ook zoekt waarin de raadsheer een vrouw is bijvoorbeeld. Ja. Gewoon om te laten zien ook van bij dit woord denk je misschien. Je kan wel in de keuze van je voorbeeldzinnen, kan je natuurlijk ook wel als woordboekmaker wat inclusiever zijn.
Ja, een man kan ook wel eens liefdevol naar een man kijken.
Ja, zo is dat. Ja, precies.
Ja. Ja. Wat zou je willen aanraden aan mensen die naar deze podcast luisteren en die dit misschien ook wel moeilijk vinden?
Ja, vooral, ik vond het wel leuk, iemand had mijn boek geschreven en die zei, wat ik vooral geleerd heb is, het gaat niet over jou. En dat vond ik wel leuk dat ze dat zei, want toen dacht ik, dat hangt er natuurlijk wel heel erg van af wie je bent. Hè? En dit gaat er wel even van uit dat de jij dan tot een meerderheidsgroep behoort, denk ik. Ik denk, zeker als je een beetje negatief staat tegenover inclusief taalgebruik, dat dat vaak ook komt... Omdat je niet het idee hebt dat het over jou gaat. Hè? Dan, het is misschien al die tijd. Ja, jij hebt je altijd vertegenwoordigd gevoeld in de taal. Je hebt altijd het idee gehad van dit gaat over mij. En hebt er daardoor waarschijnlijk ook niet zo veel over nagedacht. Dus volgens mij is het sowieso goed om te denken van ja, hè, als ik me uitdruk, dan ga ik heel erg uit van mijn eigen normen en waarden. Dat doet iedereen. Het is ook helemaal niet gek. Maar ja, soms zijn er ook. Niet iedereen is hetzelfde.
Net sowieso is het natuurlijk, als je een tekst schrijft, is het heel belangrijk om uit te gaan van je lezer. Zeker. Dat is natuurlijk een fout die veel wordt gemaakt. Ja. En die lezer is niet per se een, laten we maar zeggen, een witte middelbare hetero man.
Nee, precies. Ja. Nee. Nee, maar dat merk je op een heleboel, als het om een heleboel onderwerpen gaat, merk je dat. Ik bedoel, ik ben dan de hele dag bezig met nieuwe woorden. En ik denk ook heel vaak, als ik dan een woord zeg, iedereen dan weet waar ik het over heb. Omdat ik dan denk, ja, maar dat woord wordt op 10 jaar gebruikt. Ja. En dan zeg, wat is dat dan? En dan denk je, oh ja, dan ga ik ook wel heel erg uit van mezelf. Bij zulke soort onderwerpen speelt het ook.
Ja, want wat doet het met je hoofd? Dat je zo met taal en ook in het bijzonder met inclusief taalgebruik bezig bent?
Nou ja, ik ben, ik kan eigenlijk bijna nooit meer onbevangen op een krant of iets anders lezen. Meteen denk, hier is iemand bezig met othering. Of hier zie ik een nieuw woord. Of hey, wat grappig. Dit is wel een heel prototypisch ouderwets voorbeeld of zo. Dat kan je niet uitzetten. Dat is,
ook wel leuk, toch?
Ja, ja, zeker. Ja, het is ook wel vermoeiend, maar het is ook wel, meestal is het wel leuk.
Ja. Dankjewel, Vivienne.
Dankjewel, Jaap.
To marvelous. Oh, wow.